Wie heeft de verlangen naar God? Ik ook. Wie wil God meer ervaren in zijn leven? Ja, ik ook. Daar wil ik met jullie samen over nadenken. Hoe kunnen we God meer, God zoeken en God vinden vooral? En ik wil samen een stukje lezen uit Marcus. Marcus, hoofdstuk 6. De teksten zullen ook op het scherm verschijnen, dus u mag de Bijbel erbij pakken. Maar soms zijn er verschillende vertalingen gebruikt. U kunt zien dat het soms iets anders vertaald is, maar de boodschap is hetzelfde. Dit is een verhaal dat speelt zich af nadat Jezus 5000 mensen te eten heeft gegeven. Of eigenlijk Jezus niet, maar zijn discipelen hadden het gedaan. Want Jezus gaf alleen maar 5 broodjes en 2 vissen aan zijn discipelen. En door de handen van de discipelen geschiedde dat wonder. 5000 mensen kregen te eten van brood en vis. En er was nog overvloed ook. En na dat prachtige wonder stuurde Jezus zijn discipelen de boot in. Ga maar de boot in. En ik blijf achter. Hij zei dat ze in de boot moesten stappen om alvast naar de overkant te varen. En hij zou intussen de mensen naar huis sturen. Staat in Marcus 6, vers 45. Ja, Jezus stuurde de mensen, zijn discipelen, de boot in. Wetende dat het geen gemakkelijke reis zou worden. Er staat zelfs in andere vertalingen dat Jezus hen dwong om daar naartoe te gaan. Ze moesten in die situatie komen. Soms brengt God je in een situatie die niet zo makkelijk is voor je. Maar hij heeft ons wel een behouden aankomst beloofd, maar niet altijd een gemakkelijke reis. En dit zou geen gemakkelijke reis worden, dat zullen we zien. Even kijken of hij het doet. Toen ging Jezus de berg op om er te bidden, zonder dat er anderen bij waren. De avond viel en hij was daar alleen. Ja, dit zien we Jezus telkens doen in het evangelie. Telkens zien we dat hij, zeker na drukke momenten, dat hij zichzelf terugtrekt. Dat hij het nodig heeft om bij zijn vader alleen te zijn. En als wij volgelingen zijn van Jezus, dan geloof ik dat wij dat ook zullen moeten doen. Dat dat goed is. Dat we onszelf terugtrekken en naar een eenzame plaats waar er geen andere mensen bij ons zijn. En dat we ons op God richten. Dat we hem zoeken. Jezus had dat nodig, de tegenwoordigheid van zijn vader. Hij wist dat dat nodig was. En als hij het nodig had, dan hebben wij het zeker nodig. Ik heb wel eens eerder een stelling hier neergelegd. Ik ben overtuigd dat elke christen per dag tenminste 15 minuten tijd alleen onverdeelde aandacht moet hebben voor zijn schepper. Dan ga ik geen vingers vragen omhoog te doen, het hoeft niet. Maar ik wil dat je bij jezelf eens nagaat. Hoe vaak zoek ik God? Hoe vaak zoek ik zijn tegenwoordigheid? Hoe ernstig ben ik in het zoeken van God? En niet alleen uit plichtsbesef, hè, want ik moet elke dag even een stukje lezen. Mijn standpunt is, lees totdat hij spreekt. Sommige mensen vragen wel eens, hoeveel moet ik lezen op een dag? Een hoofdstuk of een paragraafje? Of... Nee, lees totdat hij spreekt. Dat is het belangrijkste, dat je Gods stem verstaat voor je eigen leven. Lees totdat hij spreekt. Neem tijd met God, zoals Jezus dat ook deed. Hij is ons voorbeeld. En terwijl Jezus daar een heerlijke tijd had, geloof ik, hadden zijn discipelen het wat moeilijker. Die waren aan het worstelen tegen de storm. De boot had zich al 100 meters van de kust verwijderd en de golven beukten het schip, want de wind was tegen. Heb je ook wel eens tegenwind in je leven? Heb je ook wel eens moeilijk? Die discipelen die hadden kunnen zeggen, Ja, maar Jezus, wij moesten toch van u in de boot stappen? U heeft ons toch de opdracht gegeven om naar de overkant te gaan? Waarom is er dan een storm? Waarom hebben we dan tegenwind? Kunt u er niet voor zorgen dat de wind mee is en zo, en dat het allemaal makkelijk gaat? Want u gaf al mij die opdracht. U gaf me dit baantje. U gaf me dit werk. En nu ineens krijg ik al die collega's tegen me. U bracht me in deze situatie, maar nu ineens is het moeilijk. Hoe kan dat nou, Jezus? Tegenwind. Roeien tegen de wind in. Dat zeil, dat deed niet veel meer, dus ze moesten roeien. Sommige winden in jouw leven zijn er om jou te laten uitroepen naar God. En dat is wat hier ook gebeurde. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam Jezus lopend op de zee naar hen toe. Ja, maak dat maar eens mee. Ik denk bij mezelf, waarom heeft Jezus zo lang gewacht? De vierde nachtwaken, weet u hoe laat dat was? De nacht werd verdeeld in die tijd in vier wakens. En de vierde nachtwaken was de laatste. Dus Jezus liet ze eigenlijk eerst heel de nacht worstelen. Maar pas tegen de ochtend, toen pas, kwam hij over het water aanlopen. Waarom wacht hij zo lang? Heb je dat ook wel eens ervaren? Je roept al zo lang uit naar God. Je verlangt al zo lang naar een antwoord. Je worstelt tegen de wind. Je strijdt met de omstandigheden. En hij wacht, hij wacht, hij wacht tot de laatste nachtwaken. Maar het goede nieuws is, na de nacht komt er een ochtend. Ja, hij kwam op de zee, lopend op de zee naar hen toe. Wat zouden ze gebeden hebben op dat moment? Probeert u eens voor te stellen. Heel de nacht geworsteld, tegen de wind in. Met moeite naar de overkant. Ze kwamen eigenlijk niet weinig vooruit. Wat voor gebed zouden ze hebben gebeden? Heere, zegen deze spijzen. Amen. Dank u, Heer, voor deze nieuwe morgen. Zou ze een proforma religieus gebed hebben gebeden? Ik denk het niet. Ik denk dat ze eerder feilloos Psalm 12 vers 1 hadden geciteerd. Die ken ik ook heel goed uit mijn hoofd. Dat is een van de weinige versies die ik snel uit mijn hoofd kan leren. Daar staat, Heere, help! Ja? Psalm 12 vers 1, dat moet je goed kennen. Ja? Moet je uit je hoofd leren. Ik denk dat ze uitgeroepen hebben, help! Ja toch? Een harte kreet. Het was een roep uit hun binnenste. Doe iets, Heer! En daar wacht God nu juist op. En daar wacht hij juist op. Zodat je uit je hart gaat uitroepen naar hem. En dan staat er dit. In vers 48. En Jezus wilde hen voorbij gaan. Moet u maar eens goed nalezen. Denk hier eens even goed over na. Je zit midden in de nacht in je boot. Jezus komt naar je toe en je denkt, eindelijk is de hulp nabij. En wat doet hij? Hij wilde hen voorbij lopen. Snap jij het nog? Snapt u het nog? Waarom deed Jezus dat? Staat, hij wilde hen voorbij lopen. Dan zitten ze in die boot, hebben ze het al moeilijk. En ze hebben uitgeroepen naar hem en hij wilde hen voorbij lopen. Jezus is toch mooi, hè? Jezus is toch bijzonder? Je leest het meerdere keren in de evangelie. Weet je nog bij de Emmausgangers? Emmausgangers, die liepen naar Emmaus nadat Jezus was gekruisigd. Ze wisten nog niet dat hij was opgestaan. Maar Jezus voegde zich bij hen. En ze praten onderweg. Ze hadden het over de evangeliën. En Jezus legde hen het evangelie uit. En hun hart was brandend in hen. En ze kwamen uiteindelijk 12 kilometer verder bij Emmaus aan. En daar staat er. En Jezus deed alsof hij verder wilde lopen. Moet u maar eens lezen, Lucas 24. Hij deed alsof hij voorbij wilde gaan. En dan staat er die discipelen, nee, die liet het er niet bij. Die drongen erop aan. Jezus, blijf alsjeblieft hier. Blijf alsjeblieft hier en bij ons eten. We hebben nu honger gekregen. We hebben het woord gehoord. Ons hart was brandend in ons. Blijf hier. En dan staat er dat hij met hen meeging naar binnen. Hij liet zich als het ware verbidden door die twee Emmausgangers. Soms lijkt het alsof Jezus een beetje verstoppertje wil spelen met ons. Raar. We zien het ook als Jezus is opgestaan. En Maria gaat naar het graf toe om wat zorg te bedienen. En dan ziet ze dat de steen is weggerold. En ze is verbaasd, hoe kan dat? En ze draait zich om. En ze ziet iemand staan. En ze denkt dat het de tuinman is. En het is natuurlijk Jezus. En Jezus zegt, Maria. En ineens gaan de ogen open. Jezus, u bent het. Je ziet een bepaald patroon. Op een of andere manier lijkt het er soms op dat Jezus ervan houdt om verstoppertje te spelen. Hide and seek. Voor de vertaling. Spelletje verstoppertje. Hij doet alsof hij voorbij wilde gaan. Bij de Emmausgangers ook. Waarom doet God dat? Staat in heel de Bijbel, lezen we, zoek en je zal vinden. Zoek eerst het koninkrijk van God. Hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Zoek eerst het koninkrijk van God en het alles ontvangt u bovendien. Waarom staat er zo vaak dat we God moeten zoeken? Waarom laat hij zich niet gewoon makkelijk even vinden? Waarom moeten we God zoeken? Nou, ik denk er zijn drie redenen. Ik heb drie redenen kunnen bedenken. Er zijn er vast meer. Maar ik denk de eerste reden waarom wil God dat we hem zoeken, dat is dat hij is een gepassioneerde God. Hij wil een hartsrelatie met jou. Er is niks leukers als een cadeau is ingepakt. Toch? Een cadeau is veel leuker. Dan ontstaat er het verlangen, dan ontstaat daar een bepaalde fantasie, dan ontstaat er een bepaald, hé, wat zou erin zitten? Een hartsrelatie is niet altijd voorspelbaar. Dat is wat God met ons wil. Hij wil dat we uitroepen uit ons hart naar hem. Hij wil dat we hem zoeken met ons hele hart, staat er. Er staat in Jeremia een tekst, dat je zult hem vinden als je uitroept met heel je hart naar hem toe. Hij wil een hartsrelatie. Het is niet altijd verstandelijk, het is een hartsrelatie. En de ogen van de Heer gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan degene wiens hart volkomen naar hem uitgaat. God wil een hartsrelatie met ons. De relatie met God is niet alleen verstandelijk. Het is geen formule. God is, vorige week hebben we gezegd, God is geen theorie, hij is een ervaring. En daarom wil hij dat we hem zoeken met heel ons hart. En het kan zijn dat je God de ene keer altijd op die manier gevonden hebt, dat je een bepaalde methode hebt ontdekt. En nu denk ik dat ik God heb gevonden. In je stille tijd. Of in de aanbidding. Of door het Bijbel lezen. Maar dan merk je de volgende keer, hey, nu is God daar niet. Nu moet ik op een andere manier zoeken. En soms lijkt het wel eens alsof die, weet je, met paas hebben we paaseieren verstopt voor de kinderen. En ik geniet daarvan. Om de kinderen te zien, te zoeken. Maar ik weet ook, ik verstop paaseieren voor de grotere. Verstop ik ze op een andere plaats. Dan wanneer ik ze verstop voor de kleintjes. Die zijn wat makkelijker te vinden. En als ouders genieten we daarvan. Dan kijken we naar de kinderen. Hoe ze zoeken. Dat is heerlijk om te zien. Daar genieten we van. En ik geloof dat God er ook van geniet. Als wij als zijn kinderen hem zoeken. Als we een verlangen hebben naar hem. Als we honger hebben naar hem. Als we een dorst hebben naar hem. En weet je, een hongerig hart hoort het beste. Een hongerig hart hoort het beste. Dat is de reden waarom God wil dat we hem zoeken. De tweede reden, denk ik, waarom Jezus soms doet alsof hij voorbij gaat. En waarom hij wil dat we hem zoeken, dat is, weet je, als je iets moet zoeken, dan is het ook meer waard. Goud is redelijk zeldzaam op deze wereld. En dat moeten we zoeken. Daar moet je je best voor doen om het te vinden. Maar juist omdat het zeldzaam is, is het ook kostbaar. En ga je het ook waarderen. Kijk, de gelijkenis van Jezus die zegt, het koninkrijk van God is ook te vergelijken met een man die een parel vond. En hij vond die parel in die akker. En hij dacht, dit is van zo'n grote waarde. Ik verkoop al het andere. En dit is waar ik voor wil gaan. Voor die ene parel. Want dat waardeerde die. Als iets zeldzaam is, als iets moeilijk te vinden is, als iets, dan is iets kostbaar. En dan waardeer je het ook meer. Salomo die zegt in de spreuken, ik ga het even erbij pakken, dat is een mooie spreuk. Als een erfenis te snel wordt verworven, zal er uiteindelijk geen zegen op rusten. Spreuken 20, vers 21. Als je iets te snel krijgt, als je iets te makkelijk vindt, dan is het ook niet kostbaar meer voor je. Dan is het, als iets overstel dat goud overal te vinden is, in de hemel is goud overal te vinden, de straten zijn zelfs van goud, daar is goud niet kostbaar. Hier op aarde nog wel. Maar als je ergens voor je best moet doen, als je ergens voor zoekt, dan zou je het ook meer waarderen. En de derde reden, denk ik, dat God wil dat we hem zoeken, dat is dat het is ook een verantwoordelijkheid om ermee om te gaan. Als je je best voor ergens hebt voor moeten doen, hij spreekt vaak tot ons in geheimenissen. Soms tot parabels. En de discipelen vroegen op een gegeven moment, waarom spreekt u nou in parabels, in geheimenissen? En antwoordt Jezus, het is niet iedereen gegeven. Want als je kennis hebt van iets, heb je ook verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid moet je ook verantwoording voor afleggen. En daarom is God dus genadig. Want als jij ergens je best voor hebt moeten doen om het te vinden, dan is de kans ook groot dat je gaat gehoorzamen. Als het zomaar overal op straat zou liggen en makkelijk te vinden zijn, dan zou je het misschien ook niet gehoorzamen, maar dan ben je wel verantwoordelijk ervoor. God wil dat we hem zoeken, dat we hem ernstig zoeken, dat we met ons hele hart zoeken om hem te vinden. Het verhaal gaat verder. En toen ze hem zagen lopen op de zee, dachten ze dat het een spook was. En ze schreeuwden luid, want alle zagen hem en raakten in verwarring. Nou, wat een toestand. Een spook. Ze schreeuwden, ah, help! En ze raakten in verwarring. Hoe kan dat nou? Jarenlang hebben we op dit meer gevaren, nog nooit zo'n verschijning gezien en ineens dit. Ja. Kan je het je voorstellen, die discipelen daar aan het worstelen? En dan denk ik, wat is nou hetgeen wat uiteindelijk de aandacht trekt? Is dat de zieligheid van de discipelen? Is het omdat ze zo zielig waren dat Jezus uiteindelijk bij ze in de boot stapte? Is het omdat ze het moeilijk hadden? Of is het omdat ze uitriepen? Ik geloof dat het dat laatste is. Jeremia zegt, roep tot mij, Jeremia 33 vers 3. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. En u grote ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet, die je nog niet kent. Roep tot mij. Uit het diepst van je hart. Zoek mij met heel je hart. Hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. We weten heel veel westerse mensen tegenwoordig, ja, we zijn een beetje lui geworden in het God zoeken. He, wij denken, nou, God kent mijn adres. Ja, weet toch waar ik woon? Jan van Galenstraat. Ja. Weet hij toch waar hij zijn boodschap kwijt moet? Als hij mij iets tegen mij wil zeggen, dan zal hij het wel zeggen. Ja, dan zal het wel goed komen. Ja, ik zou je zeggen, met zo'n houding kom je er niet bij Jezus. Je zult toch een inspanning moeten doen om hem te vinden. En ik geloof dat God uiteindelijk een beloner is voor wie hem ernstig zoekt. En dat uiteindelijk krijg je op die manier de aandacht. Het is niet jouw zieligheid die hem in de boot roept, maar het is je geloof. Hij beantwoordt geloof. En dit vind ik mooi. Maar Jezus riep hun onmiddellijk toe: ik ben het. Wees niet bang. In Marcus staat: wees niet ontmoedigd. En in Johannes en in Lucas staat: ik ben het. Wees niet bang. Ik ben. Het woord wat hier vertaald staat, staat eigenlijk letterlijk het woordje: ik ben tegenwoordig. Ik ben er. Ik ben aanwezig. Eigenlijk had Jezus al genoeg met, als hij gezegd had: ik ben. Dat was al genoeg geweest. Zijn tegenwoordigheid is al genoeg. Om weer rust te geven. Om weer vrede te geven. Ik ben. Dit vind ik fascinerend, hè? Wanneer is God er nou? Wanneer is Hij er? De zoektocht naar zijn tegenwoordigheid, dat is eigenlijk ons belangrijkste doel. Mozes die ontmoette Jezus, ontmoette God bij de brandende braamstruik. Ook trouwens iets moois. Hij was aan het werk, hij was de schapen aan het hoeden. En ineens was er een bosje die stond in de fik. En had hij nou niet gekeken, dan had hij iets gemist. Maar hij dacht: hé, dat is een bijzonder fenomeen. Ik zie een struikje in de brand staan. Dat is interessant. We gaan eens kijken. Misschien is dat God wel. Misschien is dat God wel. En God reageert op zijn nieuwsgierigheid. En zo is het ook met God. Soms kan hij in dagelijks leven bepaalde dingen brengen. Hé, dat is iets bijzonders. Dat ga ik eens van dichtbij bekijken. Misschien bent u hier wel in, God. Misschien bent u hier wel in. Weer opnieuw die nieuwsgierigheid. Dat hartsverlangen. Ik wil u ontmoeten, Heer. Ik wil iets van u horen. Misschien ontmoet je God wel gewoon op straat in een persoon die je toevallig ontmoet. Toevallig. Ja. En dan vraagt Mozes: ja, maar Heer, wie bent u dan? Wie mag ik zeggen dat mij gezonden heeft? En dan zegt God: ik ben die ik ben. Meer is niet nodig. Altijd tegenwoordig. Overal. Is God overal? Is God altijd en overal? Ja, hij is omnipresent. Hij is omnipresent. Maar soms, als we in de Bijbel zo kijken, dan zien we dat zijn tegenwoordigheid op sommige momenten heel sterk is. En heel nadrukkelijk. Bijvoorbeeld in het Oude Testament, waar was het adres van God toen? Als je een brief wilde sturen aan God, dan moest je zijn, dan ging je naar de woestijn. En dan ging je naar het volk Israël. En dan ging je in het midden van het volk, stond een tabernakel. En dan moest je in die tabernakel, en dan moest je in het heilige der heiligen. En daar was de ark. En daar was de tegenwoordigheid van God. Op die ark. Dat was het adres van God. Want die ark, dat was de tegenwoordigheid. Die ark werd een keer gestolen door de Filistijnen, maar dat ging niet goed. Ze gingen naar de Filistijnen. Die God tenminste, die viel op zijn neus. Maar de tegenwoordigheid van God was op de ark. Maar Mozes, die wist, er is naast die tabernakel nog iets anders. Want hij had een tentje ernaast gebouwd, naast die ark. Weet u hoe die heette? De tent van de samenkomst. Je moet hem maar eens goed lezen. De tent van de samenkomst. En er staat in Exodus 33 vers 9, en daar ben ik zo jaloers op. Daar staat dat zodra Mozes deze tent binnenging, daalde de wolkolom neer en sprak de Heer met Mozes. Wauw. Zodra hij de tent binnenging, de tent van het samenkomst, daalde de wolk neer en de tegenwoordigheid van God was daar. Ik ben die ik ben. En God sprak van Mozes van aangezicht tot aangezicht. Dit is wat ik wil. Dit is wat ik wil. Als dat kan in het Oude Testament, dan moet dat zeker in het Nieuw Testament kunnen. Mozes die had op een of andere manier de fijngevoeligheid gevonden om Gods aangezicht te zoeken. Op een gegeven moment zegt God: zal ik met jullie meegaan? Ja, natuurlijk, zegt Mozes. Als u niet meegaat, laat ons dan niet optrekken. Dan wil ik hier niet eens weggaan. Mozes die koesterde de tegenwoordigheid van God. Hij koesterde Gods tegenwoordigheid. En hij wist, het is niet alleen in die tabernakel. David wist ook dat het niet alleen de tabernakel was. David bouwde een nieuwe tabernakel. Tabernakel waar alleen de ark stond, de tegenwoordigheid. En mensen eromheen die hem aanbaden, zonder regels, zonder opsmuk. Zonder voorhangsel, zonder heilige der heiligen. De tegenwoordigheid van God. Ik ben wie ik ben. Als we nou eens kijken naar het Nieuwe Testament. Dan lezen we in Johannes 1 vers 14, daar staat... The word became flesh and tabernacled among us. Het woord is vlees geworden en hij woonde onder ons. Er staat letterlijk, hij tabernakelde onder ons. Daar was de tegenwoordigheid van God, was op de Heer Jezus. Gods tegenwoordigheid was op Jezus. En waar Jezus kwam, daar gebeurden wonderen. Hij sprak en het was er. En Petrus en Jacobus en Johannes, die mochten af en toe een glimp opvangen van die heerlijkheid, van die tegenwoordigheid van God. In Matthäus 17 lezen we de verheerlijking op de berg. Daar staat, daar wordt Jezus, nam zijn drie vrienden mee naar een berg. En daar ontmoette hij Mozes en Elia. En dan zegt hij, zijn zoon onder de indruk. En dan zegt Petrus iets moois, dan zegt hij, heren, het is goed om hier te zijn. Zullen we maar een tabernakel bouwen? Tabernakel? Ja, dat staat hier letterlijk. Zullen we maar drie tabernakels bouwen? Eentje voor u, eentje voor Mozes en eentje voor Elia. Het is hier zo fijn, het is zo heerlijk in uw tegenwoordigheid. We bouwen er maar een tabernakeltje omheen. Petrus, je hebt het nog niet begrepen. Jezus is de tegenwoordigheid van God. Hij is de grote Ik Ben. En je kunt Gods tegenwoordigheid niet vangen in een tentje of in een gebouw of in een methode of in een religieus iets. De tegenwoordigheid van God is daar waar Jezus is. Ik ben die ik ben. Hij zei dit nog een keer in Johannes 8, 58. Dan lees je dat Jezus in de tempel aan het preken is. En dan zegt hij uiteindelijk, voordat Abraham was, ben ik. Voordat Abraham was, ben ik, zegt hij. Yahweh, betekent ik ben die ik ben. En het volgende moment worden ze dan, dat is natuurlijk godslastering voor de Joden, wilden ze stenen oppakken, ze wilden hem stenigen, maar hij was verdwenen. Hij liep tussen hen weg. De tegenwoordigheid van God beschermt je overal tegen. Een andere keer zegt Jezus, als hij gekruisigd wordt, vlak voordat hij gearresteerd wordt in de tuin van Gethsemane, dan zoeken ze hem en dan zeggen ze, waar is Jezus? En dan zegt hij, gaat hij heel rustig voor een heel peloton soldaten staan en zegt hij, ik ben. Ik ben het. En dan zie je dat heel dat peloton soldaten achterover viel en zij deinsden terug en vielen ter aarde. Johannes 18. Ik ben. De tegenwoordigheid van God, mensen, is iets wat we moeten zoeken. Maar als je het gevonden hebt, moet je het koesteren. Zijn aanwezigheid maakt dat het allemaal verandert. Want hij klom bij hen in het schip. En de wind ging liggen. Als Jezus in je boot is, dan hoef je niet meer te roeien tegen de wind in. Als Jezus in je schip is, dan is het leven veel minder moeilijk. Als zijn aanwezigheid daar is, dan hoef je niet meer zo te worstelen. Als je hem hebt gevonden, dan is het leven een stuk makkelijker. Gaat de wind liggen. In Johannes wordt hetzelfde verhaal verteld. Dan staat er zelfs, toen Jezus in de boot stapte, bereikte ze onmiddellijk de overkant. Met andere woorden, dat laatste stukje, er was niks meer. Er was gewoon peanuts. Als Jezus in je boot is, dan loopt het smooth. Dan gaat alles lekker. En daarom is het zo belangrijk, mensen. Eigenlijk hebben we maar één prioriteit. En dat is hem te zoeken. Zorg ervoor dat hij in je boot is. David zegt, één ding zoek ik. Eén ding verlang ik. Dat is één ding. Dat is in uw tempel te zijn. In uw huis te zijn. En in uw lieflijkheid te aanschouwen. En in uw tempel te onderzoeken. Dat is het enige wat ik verlang, zegt David. Hij had het begrepen. David wist wat de tegenwoordigheid van God was. Is het allerbelangrijkste. Martha, Martha, slechts één ding is nodig. Zegt Jezus tegen Martha. Maak je niet zo druk en bezorgd. Maar één ding is nodig. Eén ding zoek ik. Zoek eerst het koninkrijk van God. En vooral de koning. Zoek zijn aanwezigheid. Zoek zijn tegenwoordigheid in je leven. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Verlang daarnaar. Hunker daarnaar. Als hij in je boot is, is het leven een stuk makkelijker. Zoek niet naar de oplossing, maar zoek naar de oplosser. Zoek niet naar de genezing, maar zoek naar de geneesheer. We hebben het gehad, ik heb het u wel eens verteld, maar ik wil het nog een keer vertellen. Om God de eer te geven daarvan. We waren op een barbecue, mijn vrouw en ik. En we hadden van tevoren God gezocht en gezegd, Heren, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Als er iets is... Iemand is op ons pad, leidt ons. En we kwamen op die barbecue, we raakten in gesprek met een meisje dat verdrietig was en het heel moeilijk had. Ze was 21 jaar en ze had heel veel problemen meegemaakt in haar leven. Ze had een keer medicijnen gekregen en daardoor waren haar nieren kapot gegaan. En ze moest 3 keer per week naar de nierdialyse. En 21 jaar, ik ervoer bewogenheid van God. Compassie. En we zeiden eigenlijk tegen haar van, mogen we gewoon voor je bidden? Mogen we je zegenen? Meer niet. Ik ga eerlijk met mezelf zijn. Op dat moment had ik geen geloof voor genezing. Maar dacht ik, Heren, uw tegenwoordigheid is genoeg. Wilt u het maar doen? Gaat uw gang. We hebben haar gezegend, afscheid genomen. En de volgende dag belde ze op of belde iemand anders op. Ik geloof dat via jou kwam bericht. De meisje is naar de specialist geweest, naar het ziekenhuis. Haar bloed was geprikt en het was allemaal goed. Haar nieren werkten volledig normaal. Geen dialyse meer nodig. God had haar volledig genezen. Het is de tegenwoordigheid van God die het hem doet. Laten we dat als hoogste prioriteit stellen in ons leven, mensen. Het zijn geen methodes, het zijn geen ideeën. Het is Gods tegenwoordigheid. De laatste vers. Ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf. En ze verwonderden zich. Want ze hadden bij het wonder van de broden niets begrepen. Omdat hun hart verhard was. Als je innerlijk buiten jezelf bent. Dan ben je dus binnenste buiten. Dat waren ze ook. Binnenste buiten. Compleet overhoop. Dat is ook goed. We veranderen altijd van binnen naar buiten. Niemand verandert van buiten naar binnen. Maar we veranderen allemaal van binnen naar buiten. Maar wat veranderde ze nou, vroeg ik mij af. Want ze hadden eerst een wonder gezien van die broden. En daar hadden ze niks begrepen. Ze hadden het wonder notabene zelf gezien, door hun eigen handen heen. Wat dat brood vermenigvuldigt. Maar ze begrepen het niet. Kijk eens dat, hè. Ze begrepen het niet met hun verstand. Maar nu... Nu ineens verwonderden ze zich wel. Nu ineens, na deze gebeurtenis, na deze moeite en pijn op de zee, en dat verdriet en dat uitroepen diep uit hun hart, nu ineens hadden ze het begrepen. Weet u waarom? Want begrijpen doe je met je hart. Pas als jij uitroept uit je hart, het diepst uit je hart, pas als je dan uitroept en je krijgt dan antwoord, dan verandert er iets van binnen. Weet u, wij denken dat we gaan geloven door het te begrijpen. Het is andersom. Pas als je gelooft, ga je het begrijpen. We hoeven niet alles hier kant en klaar op een rijtje te hebben. Soms snap ik God ook niet. En soms is het zelfs beter om meer vragen te hebben dan antwoorden. Want dan blijf je hem tenminste zoeken. Dan blijf je tenminste zijn tegenwoordigheid koesteren. Dan blijf je uitroepen, Heer, ik heb u nodig. Deze situatie, hoe moeilijk, ik kan hier niks. Allemaal zo'n zieke mensen, zoveel ellende. Heer, kom alstublieft. En zijn tegenwoordigheid is het antwoord. God geeft niet altijd letterlijk een antwoord, maar hij is het antwoord. Als mijn zoontje pijn heeft, mijn dochter, dan en ik neem haar op schoot, dan hoeft ze niet te horen waarom ze pijn heeft. Ja, dat komt omdat je nu je enkel verstuikt hebt en dan gaat er een signaaltje van je enkel naar je hoofd en daarom weet je nu hier in je hoofd dat je pijn hebt. Dat is niet interessant. Ze wil gewoon bij mij op schoot zitten en troost. God is het antwoord. Begrijpen doe je in je hart. Geloof is een zaak van het hart. Mensen, als je ervaart dat je moet roeien tegen de wind in en dat je het moeilijk hebt, zoek Gods tegenwoordigheid. Nodig Jezus uit in je boot. En dan ga je het begrijpen. De discipelen waren ook verward. Ze snapten het niet. Dan hebben we verwarring. Onmogelijk, hoe kan dat nou? Jezus zegt dat we weg moesten varen en tegen de wind in, problemen, moeite. Maar uiteindelijk, de tegenwoordigheid van Jezus gaf weer rust. Laat elke storm jou drijven in de handen van Jezus. Laat elke moeite en pijn jou drijven naar zijn tegenwoordigheid. Dat het verlangen naar hem sterker mag worden. Ja, laat de rest van het team misschien ook naar voren komen. Mensen, ik wil het gewoon in praktijk brengen. Het is ieder zijn verantwoordelijkheid om zelf in jouw eigen situatie God te zoeken. En God te vinden. We gaan een tijdje nemen om ons op God te richten. Om het op je te laten inwerken. En elke vraag waar je mee zit, waar je mee worstelt, breng het zelf bij God. We kunnen eindeloos predikingen houden en het mooi uitleggen. Maar het mooiste is als jij zelf een vraag hebt en jij krijgt zelf een antwoord. En weet je, als je een vage vraag stelt, dan krijg je ook een vaag antwoord. Maar als je een duidelijke vraag stelt, krijg je ook soms een duidelijk antwoord, een duidelijker antwoord. Zoek God. Laten we gewoon ons op God richten. Je mag gaan staan, je mag gaan zitten, je mag gaan. Er is geen formule, er is geen toverspreuk. Het is jij en God. Zoek zijn tegenwoordigheid. Daar gaan we tijd voor nemen.